Het meest radicale onderscheid dat men bij de menselijke soort kan maken, is het onderscheid tussen twee typen schepselen. Degene die hoge eisen stellen aan zichzelf, met alle moeilijkheden en verplichtingen van dien. En anderzijds degene die niets speciaals van zichzelf vragen, voor wie het leven zijn onveranderlijke gangetje gaat, zonder poging boven zichzelf uit te stijgen. Met deze woorden introduceerde de Spaanse filosoof Ortega y Gasset de massamens. Wie is de massamens? Wat is de historische reden? En wat bedoelt Ortega met dat we in de Kantiaanse kerker opgesloten zitten? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende 3 kwartier hebben. De gast is Diederik Boomsma, de denker die centraal staat, Ortega y Gasset.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je luistert naar deze 2e aflevering van het 2e seizoen van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is simpel, zoals altijd. Er is een hoofdgast, er is een presentator en er is een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag zit naast mij Jozef Vaanders.
Hallo.
Dag Jozef, mooi ook weer dat we bij jou te gast mogen zijn. En tegenover ons zit onze gast van vandaag, Diederik Boomsma, gemeenteraadslid van het CDA Amsterdam, milieukundige en ecoloog en promovendus rechtsfilosofie aan de Universiteit van Leiden. Welkom in de podcast.
Dank.
Mooi dat je er bent. En centraal staat vandaag de filosoof José Ortega y Gasset, een Spaanse filosoof die werd geboren in Madrid in 1883 en al daar ook overleed in 1955. Hij was kort politiek actief ook, maar kon niet voorkomen dat Spanje in een burgeroorlog terechtkwam. Leefde toen een tijdje in als balling in Argentinië en Portugal en zelfs in Oesgeest. Dus de Nederlandse roots zijn duidelijk aanwezig. En daarna was je lange tijd filosofisch actief en zijn bekendste boek is eigenlijk La Rebellion de las Massas. En dat is in 2015 door jou, Diederik, vertaald naar De opstand van de massamens. En daarmee verwierf hij grote internationale bekendheid. Maar waarom ging jij dat boek vertalen?
Er was een vertaling. De meeste mensen kennen het boek als De opstand der horden. 1934 is de eerste Nederlandse vertaling verschenen. Alleen ik vond dat een geweldig boek. Maar de vertaling is wel gedateerd en ook niet helemaal correct. Dus er was ook echt een behoefte, denk ik, aan een nieuwe vertaling. Het is ook een integrale vertaling die je hebt gemaakt. Er waren allerlei stukken weggelaten in het oorspronkelijke deel. Ik heb een enorme fascinatie voor die man, voor deze denker, voor José Ortega y Gasset, ontwikkeld sinds ik eigenlijk in aanraking kwam met zijn werk. Ik heb in Spanje gestudeerd en daar al als 18-jarige broekie heb ik hem al een keer in Granada, waar ik toen studeerde, op de heuvels van de Sacromonte, waar vooral veel zigeuners zitten, gitaar te spelen. En daar heb ik toen ook Ortega y Gasset ontdekt.
En wat lichte lectuur die je daar dan tot je kon nemen.
Ja, die lazen dat daar ook. Dus,
De zigeuners lazen het.
Ja, ik heb daar toen. Ik kan me nog heel goed herinneren. Toen hoorde ik voor het eerst die mensen die begonnen daarover. We hebben in Spanje ook een filosoof. Want dat is Spanje is natuurlijk niet het land waarbij de meeste mensen denken aan filosofen. Dan denk je aan Duitsers en Fransen. Maar ja, Spanje heeft dus deze José Ortega y Gasset. Een fascinerend iemand. En het is ook een ongelooflijke ontdekking, omdat het zo mooi geschreven is, zo rijk. Het beslaat ook zo verschrikkelijk veel thema's. En zodoende. Het is ook zo dat mij werd gevraagd om een hoofdstuk te schrijven over 20e eeuwse denkers. En mensen wisten dat ik in Spanje had gestudeerd, dus ik Spaans kan. Toen zeiden ze, kan jij dan niet over Ortega y Gasset gaan schrijven? Ja, oké, doe ik dat. Toen heb ik dat geschreven, ben ik nog veel meer erin gedoken. En zodoende is het alleen maar duidelijker geworden. En op een gegeven moment ben ik gevraagd ook door Frits Bolkestein. Die sprak ik een keer en die zei van, kan jij niet een nieuwe vertaling maken? Want ik vind die bestaande vertaling niet goed. Nou, toen heb ik dat ook maar gedaan.
Die handschoen opgepakt. Ja. Hey, en wat is zo intrigerend aan het denken van Ortega, om maar even kort te houden.
Hoe lang hebben we ook weer? Ja, het is... Volgens mij een van de laatste grote denkers, ook van de 20e eeuw, van die generatie. Dus hij had echt nog ontzettende ambitie om met zijn filosofie concrete verandering ook teweeg te brengen. Dus hij was niet alleen een academisch filosoof. Hij wilde echt, ja, als het ware, zijn omstandigheden en ook Spanje vooruit helpen. En een nieuwe manier van denken te ontwikkelen die de hele westerse beschaving kon revitaliseren. Dus het was een enorm ambitieus project. En eigenlijk, ja, je ziet dus dat de afgelopen, nou ja, vanaf de tweede helft van de 20e eeuw is die ambitie ook erg afgenomen. Dus hij had echt een grootse visie om een enorm vervuld van een enorm verantwoordelijkheidsbesef van wij moeten nu iets nieuws bedenken. Want volgens hem verkeerde de westerse beschaving in een crisis. En dat had ook een filosofische oorzaak. Dus de crisis.
Welke crisis zag hij? Wat was het?
Dat heeft een aantal kenmerken. In de eerste plaats was hij een Spanjaard. En Spanje verkeerde echt in een soort decadentie al een tijd. En ze hadden die 19e eeuw wel erg instabiel, allerlei burgeroorlogen. 1898, een oorlog met de Verenigde Staten, hadden ze hun laatste kolonies verloren, waaronder het eiland Guam en Cuba en de Filipijnen. En dus men voelde enorm een minderwaardigheidscomplex in Spanje. Men dacht, ja, we moeten weer aansluiting vinden bij moderne Europa, bij Frankrijk en Duitsland en Engeland. Dat zijn de echte moderne landen. En tegelijkertijd probeerde hij dus om Spanje aan te sluiten bij de moderniteit. En toen kwam hij erachter dat er ook allerlei problematische aspecten zijn in dat moderne denken. En toen kwam hij er ook achter dat de moderne filosofie zelf een bepaalde manier in crisis verkeerde. Dat project van de moderne filosofie was een soort gevangenis geworden. En hij dacht, we moeten daaruit zien te komen om het denken opnieuw te revitaliseren. En Europa moet een nieuwe, moet een nieuwe richting op. Moet een nieuwe, ook een nieuwe, moet als het ware een nieuwe richting inslaan. En daarna kreeg je natuurlijk de Eerste Wereldoorlog, waarbij de oude beschavingsidealen van de 19e eeuw definitief als het ware hun legitimiteit leken te hebben verloren op dat slagveld. En toen ontstond er een soort vacuüm, want er was nog niet echt iets nieuws om een samenleving te binden en te bezielen. Dus in dat vacuüm probeerde hij zijn omstandigheden te redden.
Tot stand te brengen. Ja. Je hebt het over de gevangenis van de moderne filosofie, waar hij zich op een of andere manier mee geconfronteerd zag. Waar bestond hij uit? Van welk materiaal waren de muren van die gevangenis gebouwd?
Wat waren de spijlen?
Hij noemde dat de Kantiaanse kerker.
Allitereert dat ook in het Spaans?
La cárcel de Kant. La cárcel de Kant. Maar hij heeft dat ook zelf in zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt. Dat hij is zelf in Duitsland gaan studeren. Dus in Marburg bij de neo-Kantiaanse denkers Herman Cohen en Paul Natorp. En uiteindelijk daar de fenomenologie ontdekt. Waarvan hij hoopte dat het dat aanvoelde als een enorme ontdekking, als een verrijking, als een opluchting ook. En hij zag dus daarna, toen hij die fenomenologie had ontdekt, begon hij dat Kantiaanse denken als te ervaren als die kerk. Het komt erop neer dat als je kunt zeggen van de moderne filosofie begon met het project van Descartes. Het experiment dat wat als alles wat wij ervaren nu eigenlijk het product is van een duivel die het behaagt om ons te misleiden. Dat gedachte-experiment. Nou, dan komt Descartes natuurlijk tot de gedachte, we weten één ding wel zeker, namelijk dat er een ik is dat aan het denken is. Dus ik denk, dus ik ben. Alleen dat heeft als consequentie ook dat alles wat zeker is, wat we echt kunnen weten, dat bevindt zich in ons subjectieve innerlijke ik. En al het andere wordt als het ware troebel en vaag. En daarmee sterven de dingen dus als werkelijkheid om herboren geworden in ons brein. En dat is eigenlijk geboorte van het idealisme. En allemaal heel simplistisch gezegd, maar dat is ongeveer de kerngedachte. En dat heeft dus eigenlijk een soort nadruk op het ik in het denken gebracht. Het is dus ik denk, dus ik ben, ik. En dat is door allerlei andere filosofen weer verder uitgewerkt. En uiteindelijk ook door Kant, die als het ware van de autonomie als maakt van het ik ook de hoogste wetgever als het ware. En zo kwam de filosofie op het spoor dat dus alles werd, men ging dingen verklaren als producten van de geest. En hoe de werkelijkheid was iets dat zich allemaal in de geest afspeelde. En als het ware kwam men daar toen niet meer uit. Want dan kom je ook tot de vraag, wat zijn wij dan? En hoe verhouden wij ons tot die externe wereld? En de hele moderne filosofie wordt gekenmerkt door die twee begrippen van mechanisme en subjectivisme. Want aan de ene kant heb je een wetenschappelijk wereldbeeld. Dat kwam natuurlijk ook op de moderne wetenschap. Nou, de wereld bestaat uit dingen, planeten, kamerplanten, fotonen, moleculen, flessen wijn.
We hebben er al een paar op. Dus.
Maar de vraag is er ook nog iets anders? En dat wetenschappelijke denken is natuurlijk heel mechanistisch. De wereld bestaat uit dingen die dan invloed op elkaar hebben, via mechanische wijze, causale verbanden. Maar daarnaast heb je ook dan het innerlijk. Dus dat ik. Maar het ik is niet zelf een ding. Of als het ware is ook een ding, maar is ook een perspectief op de dingen. Dus is ook een subject tussen de objecten. Alleen hoe verhoudt dat zich tot elkaar? En dan kom je dus eigenlijk vanzelf tot een soort wereldbeeld van de hele wereld als een grote koekoeksklok van allerlei mechanische zaken. En dan is het ik iets dat als het ware als een soort geest in die machine zweeft. Wat natuurlijk ook een soort Descartesiaans idee al is. Maar ja, dan is de vraag, wat voor een realiteit hebben dan die innerlijke waarden? Wat betekent dan die echte ervaring? Hoe verhoudt die zich tot het wetenschappelijke? En dat kan al snel leiden tot een soort subjectivisme, oftewel relativisme ook. Dat je dus denkt, dan zijn morele waarden, dus de dingen die niet letterlijk tot het weten, tot de dingen behoren, worden dan subjectief of relatief. Ja.
Ja. Wil hij tussen die twee uitersten van dat moderne wereldbeeld, dus enerzijds hè, dat mechanische, causale,
wetenschappelijke beeld,
objectachtige een beetje, ja. element en anderzijds inderdaad dat subject dat constitutief is voor hè, de gehele ervaring, wil hij dat overbruggen? Wil hij een brug tussen die twee slaan? Of
ja, dat is het precies. Ja. Ja. Dus hij zegt, die Kantiaanse kerker is dat. We zitten in dat ik en je hebt die externe wereld. We weten eigenlijk niet hoe we eruit moeten komen. Hij probeert eruit te brengen.
Sorry, want dat kerkerelement is eigenlijk dan de hele wereld is dat mechanische en ik zit opgesloten in mijn ik.
En
subjectiviteit. Wat is dit kerkerelement, zeg maar?
Een onderdeel daarvan is ook van hoe kun je nou weten? Hoe kun je nou echt kennis verkrijgen over dingen die niet tot die wetenschappelijke wereld behoren?
En moet je daar dan relativistisch tegenover zijn? Of kun je daar toch
ja, grotere en dat is dus het grote dilemma is, hij zegt ook op een gegeven moment dat de grootste taak is van de filosoof is om het filosofische idealisme te overwinnen. Dat is dat de moderne filosofie als project uiteindelijk uitmondt in een keuze. Dat het dwingt tot een keuze tussen rationalisme en relativisme. Nou, relativisme is uiteindelijk filosofische harakiri. Want het leidt tot skepsis. En dus het is. Gaan betwijfelen. Dan moet je eigenlijk alles gaan betwijfelen. Dus dan heeft het helemaal geen zin meer. En het rationalisme heeft dus, ja, dat is een puur wetenschappelijke manier van denken die eigenlijk onrecht doet aan de individuele mens en zijn ervaring, aan dat hele concept van de levenswereld. Dus de uitdaging is inderdaad om een filosofie te bedenken die dat als het ware weer bij elkaar kan brengen. Waarbij je dus kan weer ziet dat een manier van denken ontwikkelen waarbij de concrete levenswereld van mensen weer centraal staan en daar ook wel dat je daar ook wel tot kennis kunt komen. En dat tot echt objectieve kennis. En dat is een project dat hij dan is aangegaan. En tegenover dat ik denk dus ik ben, plaatst hij dan uiteindelijk van nee. Het ik kan alleen bestaan in verhouding tot anderen en tot de omstandigheden. Dus je bent altijd een relatie tot. Het leven is geen existentie, is altijd co-existentie met allerlei dingen. En de centrale samenvatting van zijn eigen filosofie, dat schreef hij in zijn eerste boek, Reflexiones del Quijote. Dat gaat ook over Don Quixote.
Die zat ook een beetje opgesloten in de kerker van het ik. Hè?
Absoluut.
Als je het verhaal
volgt. Ja. Daar zit een enorm. En die streed ook dan tegen die moderniteit, die windmolens als het ware, vanuit een soort romantisch. Nou, daar kun je allemaal parallel inderdaad op loslaten tegenover die praktische Sancho Panza. Maar daarin schreef hij al, ja, die kernboodschap, ik ben ik en mijn omstandigheden. Ik moet ook mijn omstandigheden redden, anders red ik mezelf niet. Dus je wil eigenlijk het hele denken weer terugbrengen weg. Alleen niet alleen dat ik, maar de co-existentie. Dus het leven, we zijn uiteindelijk is het menselijk bestaan, dat is leven. Omgaan met je omstandigheden. En dat, dus niet ik denk dus ik ben, maar ik leef.
Ja, precies. Ja. Dus er is ook wel echt een existentieel element in. Daar voel ik toch ook wel een zekere verwantschap. Hè? Dus een,
absoluut.
In ieder geval een doorleefde ervaringsgevoel. Dat
niet alleen iets theoretisch en buitenzien, maar
absoluut, ja. Ja, ja nee, het is heel duidelijk ook. Maar dus wel, het is al eerder dan de latere existentialisten. Ik vind het ook veel interessanter dan die dan die latere Franse existentialisten. Wat meer
zoals
van
Camus en Sartre bijvoorbeeld.
Ja, l'homme est une passion inutile. Dat is allemaal een beetje negatief ook. Voor Ortega had meer een soort heroïsch existentialisme. Want het leven is ook een uitdaging. Het is een onderneming. We worden in deze chaos van omstandigheden geworpen. En onze taak is inderdaad om je daartoe te verhouden. En dat is een heroïsche onderneming. Je moet als het ware een orde scheppen in die chaos. En dat is ook de rol van cultuur en filosofie. Dat zijn dus hele vitale activiteiten.
Want hoe gaat hij nou daarmee verder? Nou? Want hij probeert die brug te slaan naar het eigenlijk tussen die mechanische buitenwereld en die kerker waar je zelf in zit. De Kantiaanse kerker. Hij probeert daar dus een pad doorheen te vinden. Hij zegt, nou, dat is ik en de omgeving. Dat zijn twee dingen die we samen maken, zeg maar. Maar hoe werkt hij dat uit? Of hoe gaat hij daarin verder?
Daarin zie je een bepaalde ontwikkeling. En op een gegeven moment probeert hij dus een andere manier, een andere reden te ontwikkelen. Want je hebt dus het rationalisme van de moderne filosofie. En hij wil een nieuwe vorm van een nieuwe reden, een nieuwe filosofie ontwikkelen die dus dichter bij de mens zelf staat. En hij noemt dat op een gegeven moment de vitale reden en ook wel de historische reden. Omdat het historisch leven, menselijk leven is ook geschiedenis. Ze zegt op een gegeven moment ook, het is...
Klinkt als deeltij ook.
Zeker, beïnvloed door deeltij.
Ja.
Het leven is geen biologie, het is een biografie. Want dat onderscheidt ons ook als mensen van de dingen en van dieren. Dus wij maken keuzes en daardoor bouwen we geschiedenis op. Hij zegt op een gegeven moment zelfs, dus dat mens heeft geen natuur, maar geschiedenis. Want een steen... Is wat het is. Het is een steen in het veld. Het heeft bepaalde fysische kenmerken. En dat bepaalt wat het is. Maar mensen die nemen keuze, maken keuzes. En daarmee bouwen ze dus een geschiedenis op. En dat geldt ook voor dieren. En waar dus een chimpansee, zelfs een chimpansee, is als het ware min of meer dezelfde elke dag. Maar wij hebben echt een geschiedenis en ook een cultuur. Omdat we die geschiedenis dus ook van generatie op generatie doorgeven. En dat betekent ook dat je dus voortdurend gedwongen bent tot het maken van keuzes. En in die zin is het ook existentialisme. Het kan ook helemaal misgaan. Dus hij schrijft ook op een gegeven moment dat een tijger... die hoeft zich nooit zeker zorgen te maken dat hij zijn tijgelijkheid verliest. Maar mensen moeten voor zich voortdurend zorgen maken dat ze hun menselijkheid verliezen.
Hey, je noemt net dat Ortega komt dus dan met het historische reden... als contrast met die moderne reden. Wat is het verschil tussen die twee vormen?
Nou, dit dus dat de reden als in wiskundige zin is altijd hetzelfde. Dus het is
zoals de wiskunde, zeg maar, het is gewoon op een bepaalde manier.
En dat is een hele bevorderlijke manier van denken. Want dat is natuurlijk wel een element van de kosmos, dat rationele. Alleen voor de wiskunde werkt het heel goed. Alleen het is niet de beste manier om allerlei menselijke zaken te begrijpen. En of om het leven als zinvol te ervaren. En dus omdat bij mensen... het menselijk bestaan heeft zo'n fundamenteel andere dimensie... dan dat type rationalisme kan verklaren.
Ja. Het klinkt inderdaad ook wel alsof die beide uitersten... waar hij tussendoor probeert te laveren... het is niet dat hij een van beide echt radicaal overboord zet. Het is meer, zo, hè, maar meer dat hij...
Dus nog dat subjectivisme, nog dat...
Precies, want die innerlijke beleving die zit er echt nog wel in... en die doorleefde. Ja. En dat subjectieve impuls die blijft ergens wel overeind. Hè. En toch gaat het dus ook om die brug naar die buitenwereld te vinden... die dan op een bepaalde misschien manier... weer alleen mechanisch te verklaren is... maar dat is dan onvoldoende. Dus daar zoekt hij dan in die relatie... toch ook weer een ander type verhouding mee. Maar het is niet alsof hij een van beide polen echt helemaal overboord gooit.
Hij probeert voortdurend een soort synthese te bedenken. Die allebei die aspecten van het zijn recht doet. Hij heeft ook een bepaalde manier een soort perspectivisme ontwikkeld. Wordt er ook wel eens genoemd. Dus die probeert te verklaren dat het perspectief van de mens is dus een onderdeel van van de werkelijkheid. Dus een organiserend principe in de werkelijkheid. En dat is, ik denk dat er ook veel in zit. Als je dus allerlei mensen op een plein of in een bos zet, dan hebben ze allemaal een bepaald perspectief. Je kunt niet zeggen dat de ene een beter perspectief heeft, is misschien wel de ene ziet wat meer dan. Maar in ieder geval, die perspectieven hebben allemaal een bepaalde realiteit. Maar het gaat dus nog verder, eigenlijk omdat het de hele werkelijkheid voor ons om die te begrijpen heeft altijd dat element van perspectief in zich.
En is dat dan dat historische element van die reden ook? Dat je het een soort optelsom is van de eeuwen of zoiets? Dat je moet Dat ja. historisch perspectief meenemen of zoiets? Of wat?
Ja, en omdat het menselijk leven is dus omstandigheden. En onze omstandigheden zijn historisch gegroeid. En zo, dat is ook een fundamenteel beginsel voor de politiek. En voor, ook voor zijn politieke denken en zijn sociologische denken en zijn cultuurkritiek. Want je moet dus, hij is voortdurend zich bewust van de geschiedenis. En hij verwijt dus ook allerlei mensen die politieke veranderingen willen bereiken, dat ze zich onvoldoende rekenschap geven van de geschiedenis. Dus je moet echt die hele geschiedenis in je voelen kloppen, als het ware, om die vervolgens te kunnen overwinnen. Dus het idee dat je zomaar nieuwe principes in de samenleving kunt injecteren vanuit een soort abstract denken, dat is volkomen primitief. Dat is kinderachtig. Het is magie. Je moet de geschiedenis serieus nemen en je moet hem altijd echt verwerken voordat je naar voren kunt. En dat geldt, ja, dus onze omstandigheden zijn historisch. Misschien dat hij ietsje ver gaat door te zeggen van nou, mensen hebben helemaal geen natuur. Maar hij was natuurlijk ook een ontzettende begaafde. Hij probeert echt ook mensen voortdurend te
provoceren een beetje.
Maar ook om aan het denken te zetten. Dus hij wil met zijn woorden ook. Het is retorisch ook. Maar het is natuurlijk waar dat die hele historische dimensie van het bestaan cruciaal is. Ook om verder te komen. Om te begrijpen wat er moet gebeuren. Je kunt namelijk, hij verwijt ook de Spanjaarden, dus dat noemt hij adamisme. Dus de misvatting dat je iedere keer opnieuw kunt beginnen. Alsof er niks is gebeurd. Exact, ja. En
al die revoluties van die 19e eeuw en begin 20e eeuw, zeg maar, die je voorbij ziet komen.
Ja, je kunt niet zomaar zeggen van nou, nu gaan we weer opnieuw beginnen. Nee, mensen kunnen nooit opnieuw beginnen. Dat is ook het drama van het bestaan. Elke keuze die je maakt heeft gewicht. Omdat het... Ja, als het ware onherroepelijk is. Nou, natuurlijk kun je soms wel met bepaalde dingen opnieuw beginnen, maar je kunt niet losstaan van het verleden.
Want ik denk dat we straks nog wel wat uitgebreider op die politieke component ingaan. Omdat dan komt denk ik ook het werk wat jij vertaalt naar voren. Ik ben nog wel benieuwd naar op een persoonlijker niveau, zeg maar, hoe kun je dan. Hoe ziet dat er dan uit, zeg maar? Als je die historische reden in je leven toelaat, of als je dat juist niet doet, dat schuring oplevert? Of hoe kan ik me dat op menselijke schaal voorstellen, zeg maar? Je schetst hem nu in een brede maatschappelijke zin. Maar...
Ja, maar het is zeker ook een existentiële dimensie voor elk individu. En die zit ook al wel in het boek dat je aanhaalde, dus van de opstand van de massamens. Het gaat over dat je bent als individu, word je in die kolkende massa van de omstandigheden geworpen. En daar moet je als het ware, daar moet je dus naar voren. Daarom word je geroepen om, je moet daar orde in scheppen. Je moet je leven vormgeven. Je moet die keuzes maken. Je moet je realiseren wat een gewicht dat heeft. En daarbij ook... dus altijd realiseren dat die geschiedenis en dat alles wat je voorheen hebt gedaan, dat daar onderdeel van is. Dat je daardoor ook mede door wordt bepaald.
The individual is foolish, the species is wise. Daar doet het me aan denken. Die uitspraak van Burke.
Van Burke, ja.
Ook heel erg die gedachte uitdrukkend. Hè? Van je kan niet zomaar als individu ergens a priori denken. Ik doe het allemaal opnieuw. Nee, er zit ergens in die traditie
maar
waar jij
ik
uitkomt.
Ik vind het wel interessant, want je zou namelijk geneigd kunnen zijn om te denken dat als je zegt, ja, die omstandigheden zijn van de eeuwen gegroeid, zeg maar, en maken wie we zijn. Dat kan ook tot een soort bepaalde vorm van passiviteit leiden. Maar ik zie jou meermaals, dat ziet de luisteraar niet meer, met armbewegingen maken. Van, weet je, dan kun je een verschil maken, zeg maar. Het is ook een soort, je moet het weten, maar wel handelen daarna. Het is niet een soort passieve houding van, ja.
Nou, je zei net ook, je moet het ook overwinnen. Ja. Maar je moet hem eerst serieus nemen om het te kunnen overwinnen. Yeah. Dus je bent ook niet slaaf van de geschiedenis. Je bent er niet helemaal door bepaald. Je kan op een of andere manier er ook mee vooruit of breuken bewerkstelligen.
Want welke kansen ziet hij daarvoor in voor de mens, zeg maar, om dat te overwinnen of te doen?
Ja, nee, want de omstandigheden die dringen zich aan ons op en die veranderen ook. Dus dat gebeurt en je moet als het ware daar wegwijs in maken. En hij is zeker niet bezig met het fossiliseren. Hij bekritiseert dat ook heel erg. En hij was ook in de Spaanse context dus geen reactionair. Hij wilde juist echt naar nieuwe manieren van denken vinden. Hij dacht bijvoorbeeld ook, want hij is geschoold door jezuïeten in Malaga. Maar hij is eigenlijk tot de gedachte gekomen dat het christendom een beetje is uitgebloeid. Hij zei van ja, dat heeft niet meer de kracht om het Westen nu te revitaliseren. Ben ik het niet helemaal mee eens. Maar dus hij dacht van ja, dus dingen veranderen. En je moet ideeën die ontvouwen zich als het ware. En die krijgen dan een bepaalde context. Die context verandert. Dan Dus er zit een soort wisselwerking tussen de cultuur en de geschiedenis. En dat levert altijd een uitdaging op.
Ja, ja,
en elke generatie heeft opnieuw de taak om die omstandigheden te doorgronden. En dan als het ware er weer wat van te maken. En dat is elke keer is dat ook weer anders. Ja.
Ja, en misschien juist omdat de geschiedenis doorgaat, kun je ook niet terug, zeg maar. Dus bedoel, dan heb je rekenschap gegeven aan wat weer in de tussentijd gebeurd is. Zeg maar.
Of om zo te zeggen, traditie is het niet het aanbidden van de as, maar het doorgeven van het vuur.
Ja, ja, ja. Het je steeds opnieuw ook toe-eigenen en herformuleren.
Voortdurend opnieuw verinnerlijken. Hij heeft ook een hele interessante theorie over generaties. Dus de filosofie van generaties, hoe dat werkt. Omdat je dus bij bepaalde ideeën die komen op. En die beginnen dan invloed uit te oefenen op in de ideeënwereld van mensen en in hun denken. Maar die vallen dan in een bepaalde context. En in een volgende generatie, die krijgt dan die ideeën overgeleverd, maar in een nieuwe context. Dus dan verandert het ook weer. Wat je nu ook bijvoorbeeld ziet, in de jaren 60 had je natuurlijk bepaalde ideeën die in de jaren 60 opkwamen. En maar de mensen die daar die ideeën aanvankelijk omarmden, waren zelf nog weer opgegroeid met een ander soort gedachtegoed. Die waren zelf, zeg maar, in de jaren 50 opgegroeid. Dus die ideeën hadden een heel andere betekenis dan voor de generatie die erna kwam. Die dus, ja, voor wie die ideeën dan in een hele andere context weer vallen. En daarom zegt men ook wel dat de revolutie altijd de generatie overslaat. En dat zie je ook in de idealen van de Franse revolutie. Dat idee van gelijkheid, dat wordt uitgeroepen. Ja, de hele 19e eeuw had men dat als een soort ideaal. Maar men geloofde er nog niet echt in. En uiteindelijk, geleidelijk aan, wordt het dus niet alleen een ideaal, maar een soort uitgangspunt. En dan een nieuwe generatie beschouwt het niet meer als een ideaal, maar denkt gewoon, dit is het uitgangspunt.
Verworvenheid.
Ja. En dan dat heeft dan weer hele nieuwe consequenties.
Schept ook weer nieuwe idealen.
En schept ook weer nieuwe idealen. En dan, ja. Dus het gaat ook alles maar door. Ja.
Hey, als we dan kijken naar de opstand van de massamens, welke plek neemt dat in zijn oeuvre? Het is zijn bekendste werk. Is het ook terecht zijn bekendste werk en zijn internationaal meest toonaangevende?
Nou ja, ik denk het is absoluut een briljante diagnose. En er zit er heel veel in. Dus voor een deel zit dat existentialisme erin. Maar het is ook een analyse van de tijd. Of het is heel concreet van wat er op dat moment gaande was. En tegelijkertijd is het een veel bredere en veelzeggendere analyse van de invloed van de moderniteit op de mentaliteit van de westerse mens. En tegelijkertijd zit er ook nog een soort pleidooi in voor een oplossing. En dat bijvoorbeeld in de vorm van een nieuw geopolitiek project, namelijk het vormen van een Europese Unie. Want hij dacht we zijn ook in die zin politieke dieren. Dus we kunnen dat revitaliseren van de beschaving moet ook die dimensie hebben. Want westerse mensen zijn, als het ware, futuristisch. Dus die moeten ergens naartoe kunnen marcheren, dacht hij. En daarom moet je altijd een nieuw ideaal hebben. En toen dacht ik, nou, dat moet dan nu dus het vormen zijn van de Europese Unie. Dat schreef hij dus toen ook al, 1930. En ook dacht van, nou, dat is de enige manier om die andere, die echt primitieve massabewegingen, communisme en fascisme, om die de pas af te snijden, moet je een groter ideaal er tegenover stellen. Want mensen hunkeren wel naar een soort groot ideaal. En zeker de westerse mensen, waarvan hij dan zegt, die hebben altijd geprobeerd te leven volgens idealen en niet alleen volgens mythologieën.
Maar is dat, want dat is de vraag die ik wil, wie is de massamens? Is dat de ideologische mens? Is dat de mens die vatbaar is voor fascisme of communisme? Of
zeker, maar het gaat veel dieper. Want dat is dus tegelijkertijd een beschrijving van dat moment. Maar het is ook een beschrijving van een aspect van het mens zijn aan zich.
Überhaupt.
Omdat elk mens voelt zich, die staat voor de keus. Wat voor een leven wil ik leiden? En kies je voor een edel leven of voor een vulgair leven, zoals hij dat dan schrijft. En dus een edel leven, dat gaat uit, dat is een leven dat zich van dienstbaarheid, dat je in dienst stelt van allerlei van idealen en van waarbij je zelf allerlei verplichtingen oplegt. Dus het is ook anders dan wat mensen doorgaans denken. Dus echt ware innerlijke adel gaat niet om het hebben van rechten, maar om juist het erkennen van bepaalde verplichtingen. En daartegenover staat zo'n vulgair leven dat een beetje laten meeslepen en rustig laten meedrijven.
Dobberen, zegt hij, geloof ik, ergens. Op een soort riviertje alle kanten op zonder richting of karakter.
Geen bijzondere eisen aan jezelf te stellen. En dat is een keuze. Dus er hebben ook altijd, in die zin, een massa mensen hebben altijd bestaan. En tegelijkertijd zie je iets dat hij vreesde, dat die massa mens zo begin jaren 2030 een andere dimensie kreeg. En die ook te maken heeft met die verhouding tussen elite en massa. Dus hij zegt, hij is een heel aristocratische opvatting van de geschiedenis van de cultuur. Terwijl hij wel ook in het begin, in vroege jaren, was hij echt een socialist. Maar toen al zei hij van, dat ging hem dus niet zozeer om economisch denken, maar om, hij zei al van, de echte socialisten moeten niet alleen de gelijkheid verklaren, maar je moet ook een nieuwe hiërarchie scheppen van.
Want er is wel eens iets van hiërarchie nodig.
Ja, als een elite. Die moet gestructureerd worden. En je hebt altijd mensen die dus bepaalde idealen zullen omarmen en daar hogere eisen aan zichzelf stellen en uiteindelijk dan, als het goed is, een ware elite gaan vormen. En je hebt altijd ook een groep mensen die dus geen bijzondere eisen aan zichzelf te stellen en die denken van nee, dat hoeft van mij niet. Die niets speciaals van zichzelf verwachten. En de massamens is, de kortste definitie is eigenlijk de mens zonder bescheidenheid. En dat is buitengewoon problematisch, omdat je dus zonder bescheidenheid krijg je een hele gesloten geest. Want je moet als het ware een zekere bescheidenheid hebben om open te staan voor hogere idealen. En dat gaat zowel in de ideële zin als ook in zekere zin, in maatschappelijke zin. En het is, er zijn ook veel misvattingen natuurlijk over dat idee van de massamens. De massamens is dus niet een laag opgeleid mens. Dat is het absoluut niet. Precies. Hij zegt juist heel nadrukkelijk dat er onder de, zeker in zijn tijd, onder de arbeidersklasse juist voortreffelijke door zelfdiscipline gestaalde karakters zijn. Terwijl de elite op dat moment ook
die decadentie taken, eigenlijk juist. Ja. Gaat maar dwars door alle klassen heen eigenlijk. Ja.
En ik denk dat dat zie je nu ook wel. Want, en iemand die die niet heel veel bijzondere talenten heeft, maar die dat zeg maar als het ware weet van zichzelf, in die zin, dat die wel zijn het leven heel serieus doet en zijn plichten vervult en doet wat hij, dat is geen massamens. Dus je hoeft niet, ook het is niet, je bent niet een soort titanische superman of zo als niet massamens. Alleen de massamens heeft juist dat kenmerk dat hij vanuit zijn hoedanigheid dat hij heel weinig van zichzelf verwacht, maar wel de posities opeist die eigenlijk toekomen aan mensen die wel veel eisen aan zichzelf stellen. En dat is het probleem wat hij daar zag gebeuren. Dus hij zei ook de democratie dreigt te ontaarden in een hyperdemocratie. Omdat er komt een soort verzet niet alleen tegen het idee van, niet alleen tegen een specifieke elite. Want je hebt altijd elites die dan decadent worden of hun taken niet vervullen. En dan als het goed is komen er op een gegeven moment mensen die dat beter doen. Omdat die structuur wel zeg maar blijft bestaan. Maar het is het verzet tegen het hele idee ervan, van zo'n elite. En
Tegen welk idee?
Het idee van een elite. Ja,
ja exact.
Dus
ja.
De massamens die heeft, je zou kunnen zeggen, drie kenmerken. Dus hij is een bepaalde manier zelfgenoegzaam. Want hij vindt zichzelf al wel prima.
Ja, en de maat van alle dingen waarschijnlijk.
Ja, en hij wil zich dus zichzelf niet minder voelen of op welk vlak dan ook. En hij denkt daarna vervolgens dat hij die onderontwikkelde zeg maar wensen of die onkritische geest van zichzelf wil hij ook als het ware wil hij meteen opgelegd zien aan anderen. Dus in de intellectuele zin bijvoorbeeld ben je een massamens als je wat natuurlijk bij heel veel mensen ten dele ook allemaal zijn. Het zijn ideaaltypes. Je kunt het niet van iedereen zeggen. Nou, jij bent een massamens en jij niet. Nee, het zit natuurlijk in ons allemaal voor een deel. Maar
we kijken nu even de tafel.
Iedereen kijkt zeer bescheiden.
In intellectuele zin, als je alle ideeën die rondzweven en die dan zeg maar je hoofd inwaaien en die je dan meteen kritiekloos weer naar buiten gooit, zonder dat je ze zelf kritisch hebt onderzocht, dan ben je in die zin op dat intellectuele vlak een massamens.
Maar je had het over drie eigenschappen, dus onbescheiden. Hij vindt zichzelf wel tevreden met zichzelf, onbescheiden.
Ja.
En de derde is dat hij dat dan ook van anderen verlangt.
Hij vindt zichzelf wel prima, een soort zelfgenoegzaamheid. En dat geeft hem dan een gesloten geest. Dat maakt hem ook dan wars van hogere, dus dat
idealen
van, en ja. Dan en ten derde wil hij dan vervolgens dat ook, het irriteert hem als mensen daarmee, als hij daarmee geconfronteerd wordt, en dan wil hij dat als het ware gaan verpletteren.
Dus dat het irriteert soort... hem als hij mensen die geen massamens zijn, die op een of andere manier hier geen genoegen meenemen, wel zelfverplichting of bepaalde idealen nastreven, dat irriteert hem. En daar wil hij dan, dat wil hij egaliseren van.
Ja. Want heel veel dingen zijn uiteindelijk. En hij noemt die. Daarom gaat de massa mensen over tot wat hij noemt directe actie. Want heel veel dingen zijn eigenlijk. Juist
vlieg je de hoofd in en je voert het gelijk uit, zeg maar.
Ja, je onmiddellijke behoeftebevrediging, zeg maar. Dat idee ook. En heel veel dingen zijn van de beschaving zijn. Leggen juist een soort buffer tussen je verlangens en je begeertes. En je ideeën. En uiteindelijk, dat is het idee van samenleven, is dat er bepaalde buffers zijn. Dus ook zelfs, bepaalde gewoontes, eetgewoontes. Dus dat je niet één keer alles
naar binnen
ramt. Maar dat je, ja, dus er, ja, dat heel veel van de beschaving gaat uiteindelijk om, moet je, bijna alles legt een bepaalde claim op ons. En vraagt ons om ons daarbij neer te leggen. Nou, en die geest van die massamensen, die gaat, als die dus
vrij spel krijgt,
ja, dan
breekt hij de beschaving af.
Ja. We vragen ook altijd even naar de filosofische roots. Je zei al, hij zat in de Kantiaanse kerker. Wat zijn belangrijke voorgangers van Ortega die ofwel omarmt ofwel zich tegen afzet?
Hij is zelf daar in Duitsland geschoold door die neo-Kantianen. Dan ontdekt hij de fenomenologie. Dus met name Husserl, waar hij ook les van krijgt, en Scheler. Hij is zeer sterk beïnvloed door Scheler ook en door Nicolai Hartmann. En tegelijkertijd heeft hij dus ook veel van die andere Duitse denkers, deelt hij. Hij heeft hem ook sterk beïnvloed.
En hoe zie je vervolgens dat zijn receptie gaat? Want hij wordt vervolgens, je zegt al, hij is eigenlijk de meest interessante existentiële denker. Wordt hij ook door de rest van het existentialisme gezien als een proto-existentialist of de founding father?
Als een medestrijder?
Of een medestrijder alleen al?
Nou, hij is, nee, dat is het een beetje de tragiek ook. Hij is min of meer vergeten. Hij is nu veel minder bekend. De meeste mensen weten niet waar je het over hebt. En dat wat was eerst anders. Dus in de jaren 50, 60 was hij nog ook in Nederland best bekend. Hij werd in zijn eigen tijd gezien als een van de grote filosofische essayisten. Alleen dat heeft ook te maken met het feit dat hij een Spanjaard was. En dat je dat regime van Franco had. En omdat hij was als balling vertrokken. Op een gegeven moment is hij weer teruggegaan. Want ook vanuit een soort idee van ik moet toch mijn vaderland als het ware nog dienstbaar zijn. En proberen in die barbarij iets van de geest van de ware geest van de humaniora overeind te houden. Is een instituut opgezet. Instituto de Humanidades. En is hij daar verder gaan. Maar daardoor heeft hij dus wel gewerkt en geleefd onder dat regime van Franco. Nou, hij is zelf geen fascist. Ik bedoel, hij is ervoor gevlucht. Maar hij heeft daar toen wel, als het ware natuurlijk, hij was niet alleen maar bezig met verzet tegen dat regime. En dat maakte ook dat hij, ja, daarna, dat die receptie daarmee eigenlijk werd bemoeilijkt. En het is ook zo omdat hij eigenlijk altijd een tussenpositie innam. Dus hij zei ook op een gegeven moment, ja, links en rechts, dat zijn twee van ontelbaar veel manieren om je als een imbeciel te gedragen. Hij zag juist die, Spanje werd verscheurd tussen die strijd tussen de lammen en de blinden, de reactionairen en de radicalen. Dus de mensen die niet, die versteend zitten, als het ware, die verlamd zijn. En dan de radicalen, die eigenlijk weer helemaal doordrammen en niet de realiteit uit het oog verliezen. En in Spanje had je inderdaad, dus je had echt radicale communisten en anarchisten. En aan de andere kant had je dus meer reactionairen die terugverlangden naar eigenlijk een tijd van voor de Franse Revolutie bijna. En ja, daar past hij allebei niet in. Want hij was niet meer katholiek. Hij had eigenlijk de monarchie afgewezen. Dus hij was niet in die zin een reactionair van dat kamp. Maar hij was ook iemand die zich zeer nadrukkelijk afzette tegen het communisme, tegen dat radicale anarchisme. Hij was ook sprak zich uit tegen wat ze deden, omdat ze die kerken in de fik gingen steken, of hoe ze dat probeerden terug te dringen. Ja, hij nam daarin een tussenpositie in en werd dus eigenlijk uiteindelijk door niemand gepruimd.
Maar dat gevoel heb je...
Wel, ja.
Sorry. Ja. Nou, dat gevoel heb je filosofisch ook wel een beetje. Dat hij
met die tussenweg.
Daar zit een ambiguïteit in. Hij is in heel veel stromingen natuurlijk volstrekt atypisch. Dus je schetst dat hij wel door het neokantianisme is beïnvloed. En tegelijkertijd keert hij zich tegen de Kantiaanse kerker. Hij is wel de Husserl beïnvloed en de fenomenologie. Maar hij keert zich dan toch weer tegen de ideële wending in de fenomenologie.
Ja.
Hij wordt wel eens tot conservatisme gerekend. Maar is toch ook weer een hele atypische conservatief. Hè? Ja. Wel eens tot het existentialisme gerekend. Maar daar neemt hij toch ook weer een geheel eigen positie in. Dus hij is niet zomaar te reduceren tot één beweging of stroming. Er blijft een zekere ongrijpbaarheid of ambiguïteit overeind. Dat beeld krijg ik een beetje.
Precies. En ook dit boek, die opstand van de massamens, dat is ook zo. Het is ontzettend uniek en origineel. En tegelijkertijd staat het in een hele traditie. Dus als je het hebt over wie hem hebben beïnvloed, dan zie je ook duidelijk dat bijvoorbeeld Hegel en Tocqueville, dat in zijn eigen persoonlijke bibliotheek, die hebben ze nog in Madrid. Dat zijn de boeken waar hij het meest aantekeningen in heeft gemaakt. Zijn De la Democratie en Amerique. En de boeken van Hegel. En die opvatting over de massamens sluit ook aan bij wat eerdere denkers hebben geschreven over de, zeg maar, de democratische mens. Dat begint al bij Plato. Dus als Plato schrijft dat, ik geloof in het 8e boek van de democratie, op een bepaalde manier mensen dat die gelijkheid, wat natuurlijk een hele nobele verworvenheid is en een nobel streven om het onrechtvaardige misstanden uit de weg te ruimen en iedereen kansen te geven. Maar dat gelijkheid heeft een belangrijke betekenis, zeg maar, voor God en voor de stembus en voor de rechter. Maar alle andere kenmerken van het leven, alle aspecten van het leven, die worden gekenmerkt door radicale ongelijkheid. Ja. Dus je hebt geen gelijkheid van ideeën, geen gelijkheid van boeken, je hebt geen gelijkheid van
talenten.
Van talent. En daar de hele beschaving berust juist op het erkennen van die structuur die een hiërarchie aanbrengt. En dat beschrijft, hij zit eigenlijk ook al in Plato als hij beschrijft dat in een democratische mens het zo ver gaat dat ik geef het zeg van zelfs de paarden die lopen rond als if they own the place, zeg maar, gaan niet meer van mensen
zoals die zijn hun bescheidenheid.
Ja, dat gaat helemaal zo. Ja. Dus en dat zit natuurlijk ook vervolgens in Tocqueville. Dus dat die passie voor gelijkheid als het ware gaat woekeren. En dan een soort
blinde hartstocht, noemt hij het, geloof ik.
Ja, en dat gaat dan een soort parasiterende werking uitoefenen op de rest van het morele leven. Net zoals het idee van mensenrechten. Dus die dingen hebben soms ook twee kanten. Net zoals de massamens zelf. Dat is ook, dat beschrijft ook de opkomst van de massamens, de condities, die zijn op zich heel goed. Dus hij was ook niet een reactionair die zei dat het allemaal verschrikkelijk was. Of dat het allemaal achteruit ging. Dus hij zag ook heel veel kansen. Juist, dus er waren hele goede aspecten in die moderne tijd. Net zoals die massamens is als het ware het product van de moderniteit. En de moderniteit kun je definiëren in die zin als de twee revoluties. De Franse en de industriële revoluties. Die hebben democratie gebracht en technologie. Democratie en technologie brengen gelijkheid, vrijheid, mensenrechten en welvaart. Er is heel veel welvaart met die technologie die uit de wetenschap voortkomt. En dat zijn allemaal hele goede dingen. Dus dat zijn dingen waar we echt... waar we ook heel blij mee mogen zijn, die we kunnen koesteren. Alleen ze scheppen ook de condities voor een nieuw type mens, die verworvenheden dan weer eigenlijk gaat verliezen, omdat hij ze ook niet meer kan waarderen. Dus het is in die zin ook tragisch. Dus je hebt altijd, dit heeft ook een positieve kant, maar er zitten nieuwe morele risico's in die verworvenheden.
Dankjewel, Diederik. En normaal vragen we ook altijd nog heel erg de link naar de actualiteit. Maar
één vraag die brandt me toch nog wel op de lippen.
Ik hoor hem ook wel heel vaak doorheen zingen. Maar oké, ga je gang.
Hij heeft een enorm ambitieus project. In hoeverre is hij erin geslaagd? Volgens hemzelf, volgens jou, om die revitalisering en de overwinning van die massa mensen op een of andere manier vorm te geven?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat...
De overwinning op de massamens.
Aan de ene kant moeten we constateren dat... hij schrijft die essays geschreven over de massamens in 1929. En hij kon dus niet verhinderen dat Spanje afgleed in die donkere nacht van de burgeroorlog. 6-7 jaar later. En ook dat het fascisme en het communisme natuurlijk gruwelijke dictaturen hebben gevestigd. En dat waren ook als het ware overwinningen van een type massamens. Mm-hmm. In die zin was het niet succesvol. Alleen tegelijkertijd ik bedoel, we hebben nu natuurlijk nog steeds... dat is een soort paradox. Want we hebben een hele... die ook het heden en onze eigen tijd nu kenmerkt. Want we hebben ongelooflijke welvaart. En we hebben nog steeds eigenlijk... ook die schitterende verworvenheden van de beschaving. En die zijn ook nog veel groter dan aan het begin van de 20e eeuw. Zijn nog gezonder, nog rijker. We hebben als daar nog meer mogelijkheden. En tegelijkertijd denk ik wel dat die patronen die hij beschrijft... dus die invloed op de mentaliteit van die zaken die uiteindelijk heel goed... die zie je worden ook steeds sterker. Dus hij vreesde dat, dat je, als je niet uitkijkt, wordt dus de moderne mens een soort zwaar bewapende barbaar. Omdat je niet alleen de externe natuur kun je steeds beter beheersen... maar dat je dan de innerlijke natuur gaat veronachtzamen. En ik denk dat je dat wel ziet. Dus door die technologie en die democratie hebben we het zo goed. Maar dat onttrekt aan het gezicht dat bepaalde... dat er ook een bepaalde achteruitgang al lang gaande is. Omdat je, kijk, voorheen, dat beschrijft hij ook, dat is ook een kenmerk van die massa mensen. In de hele geschiedenis door was al het goede was product van enorme inzet van karaktereigenschappen. Dus plichtsbetrachting. Mensen die, al het goede in de beschaving was precair. En moest je enorm voor vechten. En dat kon alleen als iedereen enorm zich inzette en hard werkte. En nou, langzaam
nooit vanzelfsprekend.
Nooit vanzelfsprekend. En nu leven we in zo'n wilde. En die dus het product is van die moderniteit. Maar tegelijkertijd het beeld schept alsof het vanzelf gaat. Alsof het een soort, je hoeft een knopje te drukken en dan gaat pruttelt het vanzelf wel verder. En dat, alsof die enorm geavanceerde en rijke beschaving die wij hebben geërfd even natuurlijk is als een boom of de zonneschijn. Terwijl in werkelijkheid dat het product is van...
bloed, zweet en tranen.
En ook alleen in stand gehouden kan worden vanuit het besef wat het heeft gekost. En wat er ook voor dat het ook precair is. Dat alles kan gebeuren. En het kan ook weer verloren gaan. En daarom denk ik ook dat die buitengewoon belangrijk is nu voor ons. Omdat die ons daaraan herinnert.
Ja. Dat wij niet... het is grappig. We hebben volgens mij een fantastisch verhaal van je gehoord. Dank je, Diederik. We begonnen met de Kantiaanse kerker. En dat er een buitenwereld was en een binnenwereld. En dat je opgesloten zit in die binnenwereld. En hoe verhoud je dan tot die buitenwereld? En haast hoor ik nu op het einde een beetje komen. We hebben die buitenwereld zo strak geregeld... dat we eigenlijk helemaal die binnenkant zijn vergeten.
Ja.
Terwijl... Ortega y Gasset roept ons eigenlijk op om dat midden te pakken tussen die buitenwereld en die binnenwereld. Hij probeert daar een brug tussen te slaan en introduceert dan de historische reden als eigenlijk een nieuwe manier van denken. Dat we niet in een vacuüm denken, maar in een lange geschiedenislijn. En hij introduceert de term massamens. De mens die eigenlijk onbescheiden en onbeholpen die wereld instampt. En eigenlijk zonder enige terughoudendheid één op één alles vertaalt van wat hem te binnen schiet. Terwijl we ook nobele mensen nodig hebben eigenlijk die met moeite dingen oppakken en zo de wereld vormgeven. Volgens mij een zeer interessant verhaal. Dankjewel nogmaals Diederik voor jouw verhaal en voor je vertaling van de opstand van de massamens. Mooie boek. Hij ligt hier keurig op tafel. Koopt hem alle, zou ik zeggen.
Welke uitgeverij?
Lemniscaat.
Rotterdam. En Jozef, jou ook hartelijk dank voor je bijdrage. Leuk dat we met Jasper zijn podcast hadden. Ook over een man die het midden tussen twee werelden zocht. Dus mooi dat we ook dit tweede seizoen zo'n mooie zoektocht hebben. Jij bedankt voor het luisteren als luisteraar. Ik hoop dat je het hier een goede aflevering vond. Wij waren in ieder geval tevreden. En we willen je graag vragen, mocht je het inderdaad een mooie aflevering hebben gevonden. Geef vooral even wat sterren in de podcast. En vergeet je niet te abonneren. Dan weten andere mensen ons beter te vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Semble que